Goedemorgen allemaal, broers en zussen, gasten hier in de kerk, of als u op een andere plek met ons verbonden bent, deze dienst meebeleeft en meeviert, allemaal van harte welkom. We lezen vanmorgen uit Matteüs 20, vers 17 tot 23, waarin de Heer Jezus een best indringende vraag stelt. Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de 12 leerlingen apart. Hij zei tegen hen: we zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen en die zullen hem bespotten, geeselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood. Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. En ze wierp zich voor hem neer om hem om een gunst te vragen. Hij vroeg haar: wat wilt u? En ze antwoordde: beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten. De een rechts van u en de ander links. Maar Jezus zei hun: jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken? Ja, dat kunnen wij, antwoordde ze. Toen zei hij: uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken. Maar wie er rechts en links van mij zullen zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn Vader ze heeft bestemd. We gaan samen luisteren naar de verkondiging. En de preek gaat vooral over vers 22, waar Jezus vraagt: kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken? Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, ja, op deze zondag waarop we het heilig avondmaal vieren, deze zondag waarop brood en wijn ons worden aangereikt, komt die best indringende vraag van Jezus ook op ons af. Kun jij de beker drinken die ik moet drinken? Het is een wedervraag van Jezus op die vraag van zijn leerlingen, Jacobus en Johannes, bij monden van hun moeder. Meester, mogen wij links en rechts van u zitten als u straks in uw koninkrijk bent? Links en rechts van Jezus, de ereplaatsen. Nou, die timing van die vraag is eigenlijk best schokkend, hè? Jezus heeft net, en dat al voor de derde keer, gezegd hoe hij moet lijden. Dat hij zal worden overgeleverd eerst door de schriftgeleerden en de priesters. En dan aan de heidenen. Dat die hem zullen bespotten, geeselen, kruisigen. Wat een vernedering, wat een lijden. Maar op de derde dag zal hij opstaan uit de dood. En ik denk dan, wat zal Jezus zich eenzaam gevoeld hebben als die leerlingen zomaar over dat gesprek, over dat lijden heen lijken te stappen. Ja, het is nu al de derde keer dat Jezus dat zegt. Misschien hebben ze wel gedacht, ach, dat loopt vast wel los. Laten we ons vooral focussen op het mooie en het goede. En op de toekomst. Jezus in zijn koninkrijk. Hebben ze gedacht, ach, dat lijden, we zien het wel. Maar laten we er vooral niet te veel bij stilstaan. Als je kijkt naar wat voor ons ligt, ja, dan geeft dat moed en blijdschap. En ik denk wel eens, ja, sluipt dat onbewust ook niet zomaar ons geloofsleven binnen. Die gedachte dat het natuurlijk in het geloof vooral fijn moet zijn en dat je dat bereikt door te denken aan het goede van God. Aan de toekomst van God. Aan het koninkrijk van God dat wacht. Dat al is gekomen en onder ons is en eens volmaakt zal zijn waar we naar onderweg zijn. Over de blijdschap van de overwinning van Jezus over de machten van dood en zonde en pijn. En dat we allemaal straks daar mogen zijn. In zijn koninkrijk. Ja, daar word je blij van. Natuurlijk. Jezus zelf werd daar blij van. We lezen in Hebreeën dat hij zijn weg naar het kruis kon gaan vanwege de vreugde die voor hem lag. En zo mogen wij ook achter onze heiland aangaan. Maar dan, het lijden, De moeilijke kanten van ons leven. Die moeilijke kanten ook van ons geloof, waar het schuurt. Dat maakt toch nog steeds een heel groot deel uit, denk ik wel eens, van ons leven als christen van elke dag. Het leven van Gods kinderen van elke dag kan gewoon ontzettend zwaar zijn. En daarom haalt de Heer Jezus als het ware zijn leerlingen weer even van dat hoge, van dat verhevene, van dat blijde, van dat koninkrijk, weer even terug in de werkelijkheid van vandaag. En daarom stelt hij ze die wedervraag. Jij wilt aan mijn linker of mijn rechterhand zitten, straks in mijn rijk. Ach, je hebt eigenlijk geen idee wat je vraagt, maar ik stel jou even een andere vraag. Kun jij de beker drinken die ik zal moeten drinken? Nou, die beker waar Jezus het over heeft, is de beker vol van Gods toorn over de zonde en de schuld van de wereld. Vol met wat er mis is in ons leven. Uw leven, jouw leven, mijn leven, het leven van Adam en Eva, van Mozes en Aaron, van David en Saul, het leven van Jacobus en Johannes, van Paulus en Petrus, van Jan en Jesse, van G en Jill. Het is die beker van Psalm 75. In zijn hand houdt de Heer een beker met wijn, schuimend en bitter gekruid. Hij schenkt hem uit aan de zondaars op aarde, zelfs de droesem moeten zij drinken. Heftige tekst, hè? Jesaja 51. Word wakker, Jeruzalem, sta op. De Heer heeft je laten drinken uit de beker van zijn toorn. Je hebt uit die kelk gedronken, de beker die je zo heeft bedwelmd, tot de bodem leeg gedronken. En het is die beker waar Jezus gewoon doodsbang voor is. Als hij neerknielt in die hof van Gethsemane en bidt, Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Dan kunnen jullie die beker drinken? Kunnen wij dat? Die leerlingen zeggen meteen ja op die vraag. Ja, dat kunnen wij. Wat vind jij, wat vindt u van zo'n antwoord eigenlijk, hè? Is dat zelfoverschatting? Denken ze misschien toch een beetje te groot over zichzelf? We weten toch allemaal dat ze er direct van doorgaan. Als dat lijden dichtbij komt. Als Jezus gevangen wordt genomen en zijn weg van overlevering, van geeseling, van kruisiging gaat. Ze zijn in geen velden of wegen te bekennen. Maar we weten ook van hun moed. We weten ook dat toen ze naar Jezus' opstanding en hemelvaart de wereld ingingen om te getuigen van het evangelie, ze alles hebben doorstaan. En Jacobus heeft uiteindelijk zijn roeping om het evangelie te delen met de dood moeten bekopen. Johannes is in eenzaamheid verbannen. En volg al die leerlingen maar in hun gang door de wereld. Wat hebben ze het zwaar gehad. Gevangen gezet, vervolgd, gegeeseld en velen gedood. En laten we eerlijk zijn. Voor hoeveel christenen is dat nog steeds de dagelijkse realiteit? Lijden omdat je christen bent. Lijden om het geloof in jouw heiland. Paulus zegt het zo. Zoals geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slachtschapen. Kun je die beker drinken? Vraagt Jezus. Ja, dat kunnen wij, zeggen Johannes en Jacobus ferm en krachtig. En we laten ons oordeel over hun uitspraak maar even stil. En laten we dit meenemen. Hun antwoord wordt door Jezus bevestigd. Jullie zullen uit mijn beker drinken. Maar wie er links of rechts van mij zit, daar ga ik niet over. Dat is Jezus' antwoord. En zie je dan hoe subtiel eigenlijk Jezus die leerlingen weer terughaalt in het heden? Van een lijdenloos geloof dat alleen kijkt naar de toekomst, naar het leven, midden in alles wat zij zullen meemaken. Een leven van lijden, van vervolging. En daarom toch die vraag vanmorgen ook voor ons om over na te denken. Kunt u die beker drinken? En wat zit er dan in die beker die jij te drinken krijgt? Nou, ik denk dat dat voor ons allemaal heel verschillend is en iets heel persoonlijks. Voor de een het lijden van vervolging. Voor de ander het lijden aan ziekte en pijn. Voor weer een ander het lijden van geliefden. Of het lijden aan jezelf. Priester en schrijver Henry Nouwen heeft een prachtig boek geschreven met als titel Kun je de beker drinken? Over dit Bijbelgedeelte. En wat mij zo trof in dit boek was de eerlijkheid. Hoe Henry Nouwen echt probeert om die beker met alles van zijn leven erin te bekijken, te wegen, zelfs op te heffen en eruit te drinken. Hij laat zich in zijn ziel kijken. En dan blijft er van die grote Henry Nouwen niet zoveel meer over. Hij stort zijn hart uit voor God en voor ons. Hij benoemt zijn vastgelopen ambitie, zijn depressies, zijn worsteling om aanvaard te worden, zijn gevoel van falen als geestelijke. En daarbij benoemt hij het lijden van mensen om hem heen, van wie hij zoveel houdt en van de wereld waarin hij leeft. En hij zoekt naar een weg om al dat verdriet en al die zorgen toch te verbinden met zijn geloof in zijn heiland Jezus Christus. Wat eerlijk is dat. Die vraag van Jezus aan jezelf stellen is ook de vraag om eens eerlijk naar je eigen leven te kijken. En ik denk dan, overschreeuw jezelf maar niet. Maar benoem nou eens echt wat jou dwars zit. Wat jouw leven bij tijd en wijle gewoon moeilijk en zwaar maakt. Benoem eens eerlijk je worsteling met jezelf, met de wereld, met je geloof. Overschreeuw jezelf niet met het idee, ik moet altijd maar blij en opgewekt zijn als christen. Sta ook maar eens even stil bij het lijden dat jou raakt. In je eigen leven of in het leven van de mensen om jou heen. Sta maar eens stil bij het lijden van deze wereld. En wees eens eerlijk over zonde en schuld. Naar God, naar mensen die in jouw leven er zijn. Benoem ze eerlijk en oprecht voor God, voor jezelf en de mensen om je heen. Want als je dat doet, en ik denk alleen als je dat doet, dan komt er in je leven en in je hart ook echt ruimte voor Christus. Alleen dan kan hij als de dienende, leidende knecht die kwam om zijn leven te geven als losprijs voor velen, ook bij jou echt dichtbij komen. Als ik voor mezelf spreek, telkens als ik die vraag van Jezus aan mezelf stel, dat heb ik natuurlijk afgelopen week wel vaak gedaan, dan kom ik toch bij Jezus uit. Als ik nadenk over mijn eigen tekortschiet, mijn falen als gelovige, als mens, dan ontstaat bij mij toch vanzelf, of is het gegeven, dat verlangen om ermee naar Jezus te gaan. Omdat ik weet, ik heb zijn vergeving, zijn genade en zijn liefde gewoon heel hard nodig. Want dit weet ik. Alleen Jezus kan die beker echt tot op de bodem voor mij leeg drinken. Helemaal. En hij heeft dat gedaan. We vieren vandaag het heilig avondmaal. En we drinken samen uit de beker die Jezus ons aanreikt. En dat is een andere beker dan die beker die hij moest leeg drinken. Het is de beker die Jezus ons aanreikt met zijn bloed als teken van verzoening, van een nieuw verbond. Tastbaar teken van Jezus' vergoten bloed tot vergeving van onze zonden. Het is de beker vol genade waarover we zongen in Psalm 23. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Of die beker uit Psalm 116. De beker der verlossing zal ik opheffen. Ik zal de naam van de Heer aanroepen. De wijn die u, die jou straks wordt aangereikt, is toch een beker vol vreugde. Jezus noemt hem niet voor niets de beker der dankzegging. En hij heft hem op om aan te geven dat hij er naar uitziet om nieuw van de vrucht van de wijnstok te drinken met u, met jou, in het rijk dat komt. Zo mogen wij in brood en wijn één worden met onze heiland Jezus Christus, onze redder en verlosser. Bij hem mogen we alles neerleggen wat ons geloof en ons hart soms zo zwaar maakt. En we mogen leven ontvangen dat alleen hij kan geven. Ik wil graag afsluiten met een prachtig gebed, een gedicht dat ik vond in een boekje dat ik mocht lenen van een van de zusters uit onze gemeente en wat prachtig aansluit aan de boodschap van vanmorgen. Het is geschreven door ene Nicolaas, zijn achternaam staat er niet bij. En het gaat zo. Goede God, geef mij de genade met uw ogen naar mijn leven te kijken. Open mij voor de ervaring dat mijn leven een geschenk is. Een uitnodiging om te delen in uw leven en uw liefde. Bevrijd mij voor de angst, voor schaduw en gebrokenheid. Laat me ontdekken dat de deur waarlangs u binnenkomt armoe heet. Maak mij nederig als Jezus. Leer me danken om mijn lege handen. Want hoe leger ze zijn, hoe beter ik uw genade erin kan ontvangen. Laat me delen in uw mildheid en barmhartigheid voor mezelf en voor mijn lijdende medemens. Maak mij gehoorzaam in het luisteren naar uw geest, om in ware wijsheid ja te mogen zeggen op wat u van mij vraagt. Laat me ontdekken hoe gij in mij wilt leven, anders, beter dan ik ooit had kunnen dromen. Zegen en bewaar mij en alle mensen met de gave van uw vreugde. Amen.